Hoofdstuk 12. Ja. Hoofdstuk 12 van de Openbaring. Een enorm bekend gedeelte. Vanaf vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en al zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Tot zover het woord van de Heer.
Door de liederen over het onderwerp dat wij vanmorgen nemen, naar aanleiding van de Openbaring 12, dat de draak overwonnen was. Dat er oorlog, en er kwam oorlog, staat er. En dat die oorlog niet ontketend wordt in het Rijk der Duisternis, maar dat die bewerkt wordt door de Zonen Gods. Er kwam oorlog om de hemel, en dan zijn wij de aanstokers van deze oorlog. Dat is heerlijk. En dan komt de vraag naar boven: was er dan vroeger nooit geen oorlog geweest? Of is dat nu voor de eerste maal? En dan wil ik allereerst beginnen om dit gedeelte te belichten vanuit het Oude Testament. Want daar lezen we ook nog wel eens van een oorlog. De oorlogen des Heren spraken we vroeger over. En dat was dan tegenover de vijanden die het volk Gods omringde. En dan vind ik het erg belangrijk dat we eens stilstaan bij het begin van die oorlogen des Heren in het Oude Verbond. Voordat God eigenlijk dat volk in de woestijn tot zijn volk maakt. Voordat hij dat verbond sluit. En dat dan duidelijk aangegeven wordt in welk opzicht de hemel meestrijdt met dat volk God op aarde. Dat volk wordt verlost. Dat heeft 400 jaar lang passief in slavernij verkeerd. Dat is geterroriseerd en dat is opgejaagd en opgejut door de macht van Farao. Die farao die weer verbonden was met zo'n hemelvorst, de vorst van Egypte. En dan voordat dat volk dan in die woestijn komt, maakt God aan Mozes duidelijk, daar gaat een geweldige strijd beginnen. En in die strijd zal het zijn Mozes tegen farao en Mozes bijgestaan door de vorst van Israël, die de zonen van het volk terzijde staat, door Michaël en tegenover farao, achter wie de vorst van Egypte staat. En dan is Mozes de leider, aangesteld door God zelf. En hij krijgt dan, daarbij dat brandende braambos, krijgt hij zijn opdracht en tegelijkertijd de hulp uit de geestelijke wereld die hij nodig heeft. Stefanus zegt het zo heel duidelijk wanneer hij voor het Sanhedrin staat, dat God zond Mozes als een overste en als een bevrijder, en dan staat erachter, met de macht van de engel. In Handelingen 7 vers 35. Mozes kreeg de macht van de engel. En als hij dat brandende braambos ziet, dan komt hij in contact met de engel des Heeren. En als die engel des Heeren spreekt, dan spreekt God. Dan is die engel des Heeren de mond van God. De boodschapper van God. Dan is er eigenlijk geen verschil. Dan spreekt God en toch is het een engel die tot hem spreekt. Mozes krijgt dus de beschikking daar bij dat brandende braambos over de hele legermacht die Michaël vertegenwoordigt. En die legermacht is onoverwinnelijk. Want des Heeren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die zijn wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Mozes is voortaan onoverwinnelijk. Van buitenuit. Als hij valt, dan is het eigen fout. En die des Heeren engel die hij daar ontmoet bij dat brandende braambos, dat volkomen in het licht staat. Dat is niet het licht van de boze engelen, dat vuur, maar dat is het licht dat hem bestraalt en dat de tegenwoordigheid des Heeren kenmerkt. Dat is dat licht dat hij later op zijn gelaat heeft. Vanuit dat heerlijke contact dat hij heeft met de eeuwige God. En als Mozes daar bij dat brandende braambos komt, dan weet hij dat hij macht krijgt over de demonen. Dat hij ze kan gebieden. Dat hij datzelfde kan doen als de discipelen later van Jezus Christus, die ook nog niet gedoopt waren met de Heilige Geest, dat de Heer tot ze zegt, ik geef je macht over de hele legermacht van de vijand. Die engel des Heeren was voor Mozes die glans die nooit zou ophouden. Dat braambos dat niet zou verteren. En dan zegt die engel, Mozes, nou krijg je een geweldige strijd. En jou ontbreken de aardse middelen. Je hebt geen aardse legerscharen. Je hebt geen krijgswagens tot je beschikking. Je hebt alleen je blote handen en dat doe je tegen farao niets. Mozes doet daarom je schoenen van je voeten. Want de plaats waar je staat is heilige grond. Mozes, jij komt op hoge grond. Je zult je nu moeten gaan verheffen. En die schoenen die je hebt, dat is nog een bewijs dat je een vertrouwen hebt. Dat je nog ergens een kracht hebt op de aarde. Een bescherming van de aarde. Een soldatenlaars die dreunend stamt. Mozes, doe die niet meer van je voeten. Want je zult het enkel moeten doen met de kracht die ik je nu ga verlenen vanuit de hemel. Die plaats waar jij staat is heilige grond. Dat is die plaats waar Paulus later zegt, ter plaatse waar God zegt. En waar God spreekt, dat is mijn volk. En zo wil ik het hebben. En zo zal het gaan. En waar heeft hij dan tegen te strijden? Tegen die tovenaars in Egypte. Paulus zegt later in de brief van Timotheus, 2 Timotheus 3, dan zegt hij, hij stond daar tegenover Jannes en Jambres, die oppertovenaars, die ook een mond hebben, maar die de mond van de leugen zijn, want dan zegt Paulus erachter, die de waarheid tegenstonden. Zij stonden de waarheid tegen van de gedachte Gods. Zij stonden tegenover het plan Gods vijandig. En nu was Mozes uitverkoren om dat volk Gods naar het plan Gods te leiden naar het beloofde land. En Mozes gebruikt dan die macht die hij krijgt op aarde. Zoals de discipelen die macht alleen gebruikten in de onzienlijke wereld. En dan zien we het verschil tussen oud en nieuw verbond. Mozes krijgt macht over de demonen. De discipelen krijgen macht over de demonen. Mozes is onweerstaanbaar. De discipelen zeggen, al die machten zijn ons onderworpen geweest. Alleen, het grote verschil is dat Mozes behoort tot het oude verbond waar de mensen niet ingegaan waren in het koninkrijk der hemelen. Waar ze die strijd in de hemelse gewesten niet kenden. Dus tegen wie strijdt Mozes? Tegen vlees en bloed. Hij strijdt tegen de vijanden des Heeren op aarde. Terwijl wij de strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar moeten strijden tegen de geestelijke overheden en machten. En de wereld beheerst deze duisternis in de hemelse gewesten. Mozes heeft dus diezelfde geest als Elia. Die had ook macht. Dat was ook zo'n zoon van het volk. Die terzijde werd gestaan door de heer Michael. Die door de vorst van het hemelse heerleger, ook Jozua, werd terzijde gestaan. En zo zie je dat Elia ook in die hemelse gewesten zich macht kon uitoefenen. En die kon vuur neer laten dalen. En die kon die krijgsknechten verslinden. Hij had macht. En dan zegt Jezus later tot zijn discipelen, maar denk eraan, die geest van Elia, die hebben jullie niet. En die mogen jullie ook niet hebben. Want wij zijn met een andere geest toegerust. De discipelen sloegen geen mensen ter aarde. Zoals Elia dat deed. Zoals Mozes dat deed. Als alle eerstgeborenen sterven. En dan zegt God daar in dat brandende braambos, die engel des Heeren, die zegt, Mozes, werp jouw staf eens op de grond. Nou, en dan gebeurt er iets wat voor onze begrippen een geweldige magie is. En dan wordt die slang, er komt leven, dan wordt die staf, wordt een slang. En een slang is het symbool van machten der duisternis. En dat beeld van die slang, van die machten der duisternis, wordt zichtbaar in die staf. Het is als het ware of die macht vaart in die dode stok en dan wordt die stok levend. Eenmaal zo, later zou Jezus machten drijven in zwijnen. Maar hier zien we dat die macht gaat in zo'n staf. En die staf die begint zich te bewegen. Ik geef u macht over die hele legermacht van de vijand. En als jij daar die staf op de grond werpt, dan heb jij de macht over die legermacht van die vijand. En die kun jij gebruiken tegenover jouw vijanden. Tegenover Farao en al zijn machthebbers. En zo zie ik die demonen in die staf dringen. Zoals zij later in de zwijnen voeren. En dan zegt de Heer tegen Mozes, neem hem maar eens op. Neem maar die slang op. En Mozes vlucht daarvoor. Je zei, je moet niet bang zijn. Ik heb je macht gegeven. En dan staat er Mozes vluchten. En de Heer zegt, grijp hem bij zijn staart. Domste wat je doen kan. Je moet een slang achter zijn kop grijpen. De Heer zegt, doet er niet toe. Je hebt alle macht over dat dier. En dadelijk, dan sta je voor de farao. En dan zal je mond aan Aaron, die zal zijn staf op de grond werpen. Want dat zit hem niet in die staf van jou. Maar het zit hem in de kracht van die engel. Het zit hem in de kracht Gods. En dan zullen die tovenaars, die zullen ook macht hebben over die demonen. En die maken hun staven ook tot slangen. En dan zul je zien dat ik de meerdere ben. Dan zul je zien welke kracht er is in die macht van Michael. Want zoals Stefanus zegt, Mozes kreeg die macht van Michael. En die is onverwinnelijk. En daarom is die staf van Mozes onoverwinnelijk. En als die andere staven er over de grond kruipen, dan verslindt die staf van Mozes, die slang van Mozes, die verslindt de hele rest. Er blijft niets meer van over. Want dat vijandelijke leger, dat is onderling verdeeld. Dat haat elkaar en dat verslindt elkaar. En Mozes maakt daar gebruik van. Mozes heeft macht. En die macht die gebruikt hij tegenover de vijanden des Heeren. En hij werpt de stof in de grond, in de lucht. En dan wordt het luizen. En dan weer maakt hij er steekvliegen van. En dan komt er weer een geweldige hagelbui die het koren verwoest. En dan maakt hij er weer sprinkhanen van. En dan komt er weer een duisternis over de aarde, 3 dagen lang, zodat je niets en niets kon zien, een Egyptische duisternis. En dan is het weer de veepest, waarmee het, de dieren geslagen worden. Dan zie je, hij had macht over de legermacht van de vijand. Alleen, hij gebruikte ze om de vijanden te scheren met hun eigen legermacht te bestrijden. Wat wij nooit meer mogen doen. Ze nooit aanwenden tegen mensen. En als dat volk dadelijk uittrekt, dan gebiedt Mozes die oostenwind. En hij gebiedt die wind, dat die wind dat water opzij stuwt en dat God een weg kan banen voor zijn volk. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Zegt de psalmist. Dan ontketent hij die machten. Maar dat zal alleen zijn om de ondergang van Farao des te dieper te doen zijn. Des te groter. Maar hij gaat er doorheen met zijn volk. Dan komt dat oordeelsgericht over Farao. Hey, Mozes wierp geen boze geesten uit. Kijk, dat doe je in het Nieuwe Testament. Net zo min als David. Als Saul een bezeten man wordt, dan wat gaat dan David doen? Je gaat geen macht uitwerpen. Je neemt zijn harp en je gaat een beetje spelen. Een natuurlijke oplossing. Je moet naar de muziek luisteren. Goede muziek, word je wat rustiger. Gaan ze een wandeling langs het strand doen, zouden ze vandaag aan de dag zeggen. Ja, dat kan misschien niet meer. Enfin. Misschien word je daar wel onrustig van. Maar dat is zeker. Mozes heeft de macht en de kracht van de hemelse heerlegers ervaren. En hij was de oorzaak dat Michaël hem begon te ondersteunen. Want dat volk moest bevrijd worden. En als hij dan daar die berg op gaat laten, dan gaat hij dwars door het vuur heen. Maar dat doet hem niets, dat beschadigt hem niet. En als hij dan terugkomt, dan straalt zijn gelaat. En dan wordt het volk bang. Want dat volk is verbonden met de machten der duisternis. Dat volk bestaat uit gebonden mensen. Uit natuurlijke mensen, die daar totaal geen begrip van hebben. Van wat Mozes heeft meegemaakt. En waar Mozes hard naar uitgaat. En waarom dat gelaat zo straalt. En dan staat er dat Mozes een bedekking maar over moest doen. Dat volk, dat ging die berg niet op. Keek wel uit door dat vuur heen te gaan. Dat zat, staat erachter in hun tenten om te eten, te drinken en om te spelen. Ze waren bang voor het licht. Want, zegt de Hebreeën schrijver, waarschuwend, en dan neem ik de vertaling van de Interlineaire Bijbel, inderdaad, onze God is een verterend vuur. Voor wie? Voor de demonen. Die zijn doodsbenauwd voor dat licht. En, als je met die demonen verbonden bent, dan krijg je die schrik te pakken, die machten hebben. Dan delen die machten de sfeer aan de mens mee van angst, paniek. Want zijn licht verschrikt de duisternis. Dat is de heerlijkheid van het oude verbond geweest. Dat de hemel stond dat volk terzijde. De heilige engelen stonden achter dat volk. Stonden achter David. Als hij uittrekt om te strijden tegen de Filistijnen bij Refadim. En ze horen die legermachten. Horen ze door het gesuis van die moer en van die bladeren van de moerbeziboom. Maar Mozes wist, wat praktisch niemand van dat volk wist, dat dit toch een voorbijgaande zaak was. Die heerlijkheid van het oude verbond die zou minder worden. Die zou moeten verdwijnen. Waarom? Omdat Mozes had het betere gezien. Mozes had die tabernakel gezien in de hemel. Hij had een tent gezien. En het is als het ware, als hij die tent ziet, dat in hem van verre doordringt, de tent van God is bij de mensen. Dat is de waarheid. Dat is de realiteit. Dat is de eeuwige werkelijkheid. De tent van God is bij de mensen. En als je dat weet, dan kun je een aardse tent maken. Maar dan weet je toch ook dat je met een vergankelijke zaak bezig bent. En Mozes maakte een tabernakel op aarde naar het model van die hemelse. Maar hij wist die hemelse, dat is de werkelijkheid. Daar woont God. Ik maak maar een maquette. Ik maak maar een dode afdruk. En die verdwijnt wanneer die echte werkelijkheid geopenbaard wordt. In dat opzicht komt Mozes overeen met Abraham. Want van Abraham staat ook, hij verwachtte een stad. Een hemelstad. Waarvan de fundamenten door God zelf waren gelegd. Dan zie je hoe die mensen een getuigenis hebben bekomen, dat ze iets gezien hebben, van omhelst hebben met hun denken, met hun liefde. Ze hebben het van verre gezien en omhelst, maar ze hebben het niet kunnen pakken. Maar ze hebben er wel naar gezocht. En dan weet Mozes, die een profeet is, dan weet Mozes, dat heeft te maken met een andere tijd, waar ik geen deel aan heb. Hij behoort tot die profeten die gesproken hebben over het lijden van Christus en over de heerlijkheid die erop zou volgen. Hij heeft gesproken over de heerlijkheid van de gemeente, aan de genade die aan ons is bewezen. Want hij zegt, als hij dat dan allemaal voltooid heeft, mensen, weet het nou goed, een profeet zal de Heere uw God u verwekken, gelijk mij, van dezelfde soort, maar in een andere dimensie, en naar hem zult verhoren. Abraham zocht een stad, Mozes zocht een tent. Maar hij wist, wat hij op aarde maakte, was een deel van de bediening des doods. Al die mensen die in die bediening waren, stierven en gingen allemaal naar het dodenrijk. De bediening des doods, zegt de schrift. Maar er zou een bediening komen waarvan de maar hij moest dat maar bedekken. Want het einde zagen ze niet. Ze zagen niet dat een veranderlijke zaak was. Dat het een introductie was naar het nieuwe. Dat het maar een maquette was. En ze hebben van die zichtbare tabernakel en later van de zichtbare tempel en van de zichtbare dingen hebben ze hun godsdienst gemaakt. Waarom? Israël kon zich niet verheffen. Mozes kon zich verheffen. Daarom dorst hij die berg op te gaan. Maar wie zich niet verheffen kan, die grijpt altijd weer de zichtbare dingen. De zichtbare wereld. Mozes' gelaat straalde omdat zijn innerlijk verbonden was met God. Omdat God met hem sprak als een vriend tot een vriend. En dat was een weerkaatsing van de innerlijke mens. Maar Mozes kon zich dus verheffen. Maar Israël kon geen blik slaan op het einde van hetgeen verdwijnen moest. Dat accepteerden ze niet, dat het verdwijnen moest. Dat weigerden ze te geloven. En ze maakten dat tijdelijke tot hun religie. En daarom waren ze niet in staat de eeuwige dingen te pakken. Maar Mozes, omdat hij een profeet was, heeft geprofeteerd over de voor ons bestemde genade. En hij had de macht en de kracht over de geestelijke wereld. En dat oude verbond, dat was in verwachting. Dat had een hoop. In dat oude verbond wist men, de ware gelovige wist, daar zit iets anders achter. Dat wijst op iets. Net als die oude Anna. Die zat te wachten in Jeruzalem naar de verlossing. En die verwachtte de heerlijkheid die de Heer zou geven aan Jeruzalem. die de verlossing te Jeruzalem verwachten. En zij verwachten dat met nog een aantal ware gelovigen. Er kwam oorlog in de hemel. Mozes heeft die oorlog niet in de hemel kunnen ontketenen. Hij heeft hem op aarde ontketend. Met macht, met de kracht van de engelenwereld. Maar het was een strijd tegen de farao. Maar wie heeft nu die oorlog voor het eerst ontketend? En dan zien we de betere Mozes. Dat is Jezus Christus. Dan zien we de situatie in het nieuwe verbond. Dan merken we dat Jezus Christus gedoopt wordt met de Heilige Geest. En dat hij door de Heilige Geest geleid wordt in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En dat is dat ogenblik, die 40 dagen dat Jezus begint in die hemelse gewesten te functioneren. En zodra hij er komt, breekt de oorlog uit. Dat is een gevolg van zijn komst. Zodra een mens in de geestelijke wereld zijn plaats gaat innemen en gaat functioneren, breekt er een oorlog uit. Daar is hij de oorzaak van. De duivel zou tegen Jezus zeggen, blijf jij maar op aarde. Ik geef je al de koninkrijken van de aarde. Ze zijn mij overgeleverd. Nou, hier heb je ze. Als je maar uit de hemel blijft. Als je maar niet komt op mijn terrein. Jezus geleid door de Heilige Geest om verzocht te worden. 40 dagen lang. En dan zie je dat die strijd, 40 dagen, is hij in dat koninkrijk der hemelen. En wordt hij van alle kanten aangevallen. Maar hij valt ook aan. Hij is in het defensief en in het offensief. Maar je zult eerst goed beschermd moeten zijn. Eerst moeten weten hoe die situatie daarboven is. En als hij dan 40 dagen gevast heeft, dan hongert hem. En dan zegt de duivel, jij bent ook maar een hongerig mens. Ja. En wat zegt de Heer dan? Hij zegt, moet je goed horen. Ik heb wel honger. Maar de geest overtuigt mij dat ik moet vasten, want ik moet mijn stem laten horen in de hoven. Dat is vasten. Je stem in de hoven te doen horen. Dat zegt de profeet later. Nou, daar was de Heer mee bezig. Hij zegt, daar hou ik alleen mee op als de geest mij dat overtuigt. Want ik ben daarin geleid en ik strijd tot het einde. Tot een glorieuze overwinning. En of ik dan honger heb of niet, dat doet niet de zaken. Ik wil dat brood als levens gebruiken. Dat woord Gods, dat ik ben dat woord Gods. En dat woord Gods, dat zal openbaar worden. Ik blijf mijn stem verheffen in de hoven. Ik eet het brood des levens. En dan zegt de duivel, weet je wat je moet doen? Dan moet je tonen dat je een bijzonder mens bent. Het is het einde van zijn verzoeking. Wat is het? Ik zou zeggen, het zijn de grootste verleidingen. Toon nou dat je een verheven mens bent, een bijzonder mens. Spring van de tinnen van de tempel en de engelen die komen en die vangen je op. Want jij hebt toch Michael naast je, die jou terzijde staat als een zoon van het volk. Nou, die vangt je wel op. En wat is het antwoord van Jezus? Ja, waarom zou hij van de tempel afspringen? Om te laten zien dat hij een wonderdoener is. Maar de profeet heeft gezegd, niet wie heeft mijn wonderen geloofd, maar wie heeft mijn evangelie geloofd? Wie heeft mijn prediking geloofd? Jezus doet dat niet, want de mensen zullen niet zijn wonderen moeten geloven, maar zijn prediking. En daarom zegt hij, je moet God niet verzoeken. Want ik houd me aan het woord. Ik houd me aan de gang van zaken die de Vader mij voorgeschreven heeft. En daar ga ik niet tegenin. Het evangelie zou het moeten doen. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dan biedt de duivel hem de koninkrijken der aarde aan. Omdat hij hem buiten de hemel wil houden. Maar de Heer die begint niet aan de buitenkant. Hij begint niet om op aarde alles in orde te maken. Dat is een voor ons ook in onze tijd een vinger Gods. Wij hebben niet de taak om de aarde weer in goede banen te leiden. Wij hoeven niet te gaan demonstreren. We hoeven niet aan manifestaties mee te doen. De Heer zegt, jullie hebben één taak om die. Om uit te voeren wat ik door de profeten heb gezegd. Nog eenmaal. En dan zal ik de hemel in beweging stellen. Niet alleen de aarde, maar de hemel. En zullen jullie doen. Jullie moeten die hemel in beweging brengen. Dat is jullie taak. Als God zegt nog eenmaal zal ik de hemel in beweging brengen. Nou, dan gebruikt hij er ons voor. Mozes bracht die hemel in beweging. Maar hij werkte het uit op aarde. Maar Jezus bracht de hemel in beweging. En hij werkte het uit in de hemelse gewesten. En hij zei, dat is jullie taak. Hier begint niet aan de buitenkant de dingen op te knappen. Hij begint in de hemel. Het vrederijk, dat komt na het herstel van de innerlijke mens. Die hele metamorfose, die gedaanteverandering van de mens, die gebeurt van binnen naar buiten. En er komt nooit een vrederijk, er komt nooit een herstel van de schepping, als niet eerst de duivel overwonnen is in de hemel. Door de mens. En dan gaat de Heer het land door. En hij werpt de machten uit. En verwijst ze naar de afgrond. En in Capernaum, dan komt hij in de synagogen en hij werpt de onreine geesten uit. En die boodschap nemen zijn discipelen over. En ze gaan uit, net als Paulus. Als maskramers. Hij zegt, ik ben door de wereld getrokken met deze boodschap. En die werkte. En het woord Gods wies staat er en breidde zich uit. Omdat die engelenwereld meewerkte. Heel zichtbaar. En dan? Nou, dan krijg je de afval. Dan verdwijnt dat. Dan houdt de strijd op. Dat is in het Oude Testament. Jozua strijdt nog. En dan staat er als Jozua gestorven is, dan doen de oudsten nog wat. En dan houden ze op met vechten. En dan gaan ze die Baals dienen. En die Kanaanieten. Die gaan tenslotte de baas worden. En de Heer die had gezegd, drijf de vijand weg. En ze laten hem zitten. Jozua werd ook ondersteund door Michael. Die vorst van het hemelse heerleger die hij zag. Hij moest ook een maan. Een zon stil laten staan en de maan in het dal van Ajalon. Hij had ook macht, maar die verdwijnt bij zijn sterven. En zo is het in de kerkgeschiedenis ook gegaan. Geen doop met de Heilige Geest meer. Geen geestelijke gaven. Geen wandel meer in de hemel. Geen burgerschap meer in de hemel. Men was geen deelgenoten meer van een hemelse roeping. De kerk die heerste op aarde. Men geloofde wel in de geestenwereld. Men geloofde wel in demonen. Jazeker. Men geloofde in heksen. En tovenaars. En hoe bestreed men ze? Nou, men verbrandde ze. Men heeft er miljoenen laten verbranden. Onschuldige vrouwen en mannen. Vooral vrouwen. Omdat ze aangewezen werden. Als gemeenschap hebbende met de boze. Dat was de oplossing van de kerk aller eeuwen. Waar Augustinus mee begonnen is. De toveres zult ge niet laten leven. Zei hij. Dat is als men in het Nieuwe Testament gedachten van het Oude Testament gaat uitvoeren. De strijd op aarde tegen heksen. Verbranden van mensen die anders dachten. In plaats van in de geestelijke wereld te bestrijden. De strijd tussen paus en keizer. Wie de baas was op de aarde. De paus had toch twee sleutels. Eén van de hemel en één van de aarde. Dat was zijn macht. En zo wordt hij dan ook altijd voorgesteld met die twee sleutels van hemel en van aarde. En zo werd de kerk een prooi van de indringende machten. En dan staat er dat grote Babylon heeft gehoereerd met alle koningen der aarde. Dat kende geen hoge roeping meer. En dan zien we in de geschiedenis dat de heerlijkheid van het oude verbond verdween. Dat moest. Want het moest plaatsmaken voor de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dus dat wist Mozes. Dat zat in dat oude verbond begrepen. Maar in het nieuwe verbond zat dat niet begrepen. En toch is het zichtbaar achteruit gegaan. Toch is het verval gekomen. En hebben ze de geestelijke wereld losgelaten. En wat zegt nu de duivel? Hij zegt, moet je eens goed horen. Je leeft in het post-christelijke tijdperk. Je leeft dus in het na-christelijke tijdperk. Daar spreekt men nu van. De kerken lopen leeg. Nou, we komen dus weer in een tijdperk dat na-christelijk is. Dan hebben we dat christendom gehad. Dat is verleden tijd geworden. Hij zegt, dat houdt geen stand. Jullie zijn niet opgewassen tegen die boze geesten. Een na-christelijk tijdperk. En dat is weer de grote vergissing die hij begaat. Hij vergist zich. Want de profeet zegt nog eenmaal, en dat staat in Hebreeën 12, dat God gezegd heeft, nog eenmaal zal ik bewegen de hemel en de aarde. Nog eenmaal zal dat komen dat opnieuw mijn volk in die hemelse gewesten arriveert. Een nieuw volk vereist, een volk Gods. Het geestelijke Israël. En dat zal zijn plaats gaan innemen, zijn burgerschap krijgen, deelgenoten zijn van een hemelse roeping. De spade regen komt. Kijk, dat zijn dingen waar de mensen niet aan denken. Daar denkt Babylonië aan een spade regen, een late regen, aan een hernieuwde uitstorting van Gods geest. In het laatste der dagen. Aan die nieuwe inzichten die wij krijgen en die toch zo oud zijn. Die afkomstig zijn van Jezus zelf. Dat wij binnen mogen gaan in zijn koninkrijk. Door de enge poort. Dat wij in die nieuwe fase komen. En de Heer zegt, die is gekomen. Die nieuwe tijd is ingegaan. En het is van groot belang om die tijd te onderkennen. Niet aan wat allereerst in de zichtbare wereld te koop is, maar wat in die onzichtbare wereld beleefd wordt. Die Joden die zeggen tegen Jezus, je moet ons een teken geven uit de hemel. Ze bedoelden die zichtbare hemel. Zoals Elia dat gedaan had. Zoals Jozua, dat die zon liet stilstaan. En die maan, geef ons een teken uit de hemel. Jezus zegt dan, ja jullie herkennen dat wel, die tekenen aan de hemel. Als het avondrood is, dan zeg je maar morgen een mooie dag. Dan kun je dus, als je iets zichtbaars aan de hemel ziet, dan kun je voorspellen wat er nog niet is. Zij wisten dus ook wel, er komt iets wat er nog niet is, maar dat concluderen we, maar dan hadden ze iets zichtbaars voor nodig. Dus uit het avondrood konden ze iets voorspellen dat er nog niet was. Dat verbonden ze aan iets. Maar Jezus zei, maar je ziet de tekenen van de tijd niet. Je is voor je verborgen. De Heer zegt, ik ben zelf een teken. Mijn optreden, mijn prediking. Jullie zien niet waarmee God op dit ogenblik bezig is. Dat oude verbond uitgeluid wordt. En dat er een nieuwe tevoorschijn treedt. En hij zegt, of gij maar op deze dag wilde erkennen wat tot uw vrede dient, tot uw rust, tot uw zaligheid. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Zoals het hele koninkrijk der hemel verborgen is. En dan weent Jezus. Want hij ziet, ze zijn onbereikbaar geworden. Die bedekking blijft op hun aangezicht. Er zit geen straallicht op dat gezicht. Dode orthodoxie. Johannes ziet weer dat teken in de hemel. Maar hij ziet het teken in die geestelijke wereld. Dat is de heerlijkheid. Wat is daar in die onzienlijke wereld? Wat wordt daar getoond? Wat is daar te zien? Een vrouw die zwanger wordt. Die zwanger is. Ze draagt een zoon bij zich. Een mannelijke zoon. Hij is nog niet geopenbaard, ze is zwanger. Kijk, en nu? Nu komen wij in die fase dat die vrouw die zoon gaat baren. Dat ziet men niet in de zichtbare wereld. Want dat kind wordt geboren in die onzichtbare wereld. Wat men wel ziet, de meeste christenen ziet de ongerechtigheid toenemen. Ja. Dat is bij hen dat avondrood. Niet van een mooie dag, maar van een kwade dag. Ze zien de goddeloosheid op aarde. Net als Lot dat zag. En Lot die ergert zich. Lot die kwelt zijn ziel. Maar hij kon geen dier redden. Zelfs zijn eigen gezin kon hij nog niet redden. Waarom? Omdat hij alleen zich kwelde. Hij was bezorgd. Hij was verontrust. Zouden we zeggen, hij behoorde tot de verontrusten. Ja, maar wij behoren niet tot de verontrusten. Wij zeggen, de duisternis zal toenemen, maar bij ons zal het licht opgaan. Want wij weten wat erachter zit. Men ziet niet hoe die machten in opstand komen door de prediking van dit evangelie. En hoe meer dit evangelie kracht krijgt in de hemelse gewesten, en dat hangt niet af van het aantal, maar dat hangt af van de kwaliteit van de aanhangers. Van de kwaliteit van de gelovigen. Te meer zal de wetteloosheid toenemen, ook in ons land. Dat heeft met elkaar verband. Wij zijn begonnen om als zonen Gods, heel aanvankelijk en in het prille begin, om de Satan uit de hemel te werpen. En de Bijbel zegt, er zal een grote verdrukking komen, een grote verzoeking over de hele wereld. Om alle te verzoeken die op de aarde wonen. Ja. Nou, er is al heel wat over geschreven over die tekst. Als je in de Maranatha-beweging gezeten hebt, zoals ik, dan zou ik je er zo een aantal verklaringen voor kunnen geven van postmillennialisten en de mensen die daar voor zijn. Voor het millennium. De pre-millennialisten. Ja. Maar dat interesseert ons niet meer. Weet je over wie die verdrukking komt? Over degene die op de aarde wonen. Nee, geen verweer. En nou stel ik u de vraag, woont u op de aarde? Bent u een burger van de aarde of van de hemel? Ben degene die op de aarde wonen? Ja. Om alle te verzoeken die op de aarde wonen. Kijk, wij weten dat. Wij ontketenen die strijd. Maar als je die strijd ontketent, dan word je in de hemel. Want het is een geestelijke strijd. Van geestelijke mensen. En zij die op de aarde wonen, die hun domicilie, hun burgerschap nog op de aarde hebben, die worden meegesleurd. En dan valt Babylon, de grote. Maar juicht gij hemelen en die daarin wonen. Hebben we gelezen. Of dat heeft Peter dus straks gelezen. Juicht gij hemelen en die daarin wonen, woon je in de hemel. Ziet u het verschil? Daar maken we ons niet bezorgd. Wee degene die op de aarde wonen. Maar je moet, ogen moeten eerst eens opengaan dat je in de hemel woont. Dan zeg je, oh, dat is voor mij niet. En die ander, nou, moet kom gaan met mij en doe als ik. Ik bemin Jeruzalem, dat boven is. Nou, bemin het ook. Dan gaan die poorten open. Dat deed Abraham ook, die zocht ook een stad. Wij mogen er binnen gaan. Juicht gij hemelen en die erin wonen. Wij zijn deze tijd ingegaan. Voor ons betekent dat wij de strijd hebben ontketend. Niet zoals er straks gezegd wordt, dat we het over ons heen laten komen omdat we zo aangevallen worden. Nee, wij zijn de aanvallers. Wij zijn in het offensief gegaan. En daarom juicht maar. En overwin maar. En hecht de jubelroep maar aan. En er kwam oorlog in de hemel. En, waarom? Waar heeft dat en mee te maken met het voorgaande? Die vrouw, die mannelijke zoon baarde, dat was een teken in de hemel. Daar heeft dat en mee te maken. En ze hebben hem overwonnen. Michael die overwint niet. Zij hebben hem overwonnen. Michael die mocht meehelpen. Die moest meehelpen. Hij had staten te strijden. Hij moest strijden. Waarom? Omdat wij ons presenteerden. Toen had hij maar te strijden. Ons te helpen. En dat doet hij graag. Hij wil niet liever. Er komt een oorlog. Er kwam een oorlog. Die is er niet altijd geweest. De meesten vroegen nooit aan gedacht. Job zegt, heeft niet de mens een strijd op aarde? Job leefde niet in de onzienlijke wereld. Ook Mozes leefde er niet. Maar hij had een getuigenis bekomen. Hij had iets ervan gezien. Zoals Abel iets gezien had van de rechtvaardigheid van, door middel van het offer. Zoals al die gelovigen hebben een getuigenis bekomen. Zoals die Canaanese vrouw een getuigenis bekwam dat zij als Canaanitische er toch bij zou horen. Dat Jezus die middelmuur des afscheids zou verbreken. Tussen heidenen en joden. Mozes was ook niet in de hemel geweest. Maar was wel erg op een hoge berg geweest, maar niet in de hemel. En in die hemel is het altijd rustig geweest. Er was geen oorlog, er was het ongeluk. Er moet een goede oorlog uitbreken. Als Zachariah daar staat te kijken naar die paarden die terugkomen. Die zijn over de wereld getrokken en die zeggen, nou de hele aarde is in rust. Dan zegt hij, och mijn heer, was er nou aan de hand, dan wordt die tempel nooit herbouwd. Als de aarde in rust is. Dat kan niet. Die engelen die zijn rustig. Dat mag niet. Die engelen die zijn net, die wonen onder elkaar net als wij. Op aarde, dat is een weerspiegeling. Maar als wij in onze plaats wonen, dan woon je in een woonwijk, in een straat. En naast je woont een atheïst en aan de andere kant een Jehovah's getuige en misschien nog wel iemand van de backman. Ja. Je zit er tussenin. Je vliegt die mensen niet in de haren. Je maakt misschien je scheiding, je hegje wat hoger. Je zegt, ik wil rustig zitten. Ja. Maar er is geen oorlog ontketend. Het is alleen maar een zaak om de scheidingen wat hoger te maken. Dat je veilig zit. En je zegt, ik en mijn gezin zullen de Heer dienen. En die andere mensen, die doen dat niet. Oh, niet zoals hij het wil. En dat is in de engelenwereld ook, ik zou zeggen, eeuwenlang geweest. Ze zaten bij elkaar. Ja, er was al een geweldige distantie. Ze bemoeien zich niet met elkaar. Er was geen conversatie. Net als in die woonweek. Nee, als je Job 1 leest, dan staan die aartsengelen allemaal voor de troon van God. De duivel staat er middenin. En ze leiden hun eigen leven. Ze hadden hun eigen doelstellingen. Ze wachten die heilige engelen, totdat wij verschijnen. Nou, we zijn verschenen. Een mannelijke zoon. En wie voeren oorlog? Wij. En Michael en zijn engelen... Die mogen meevechten en die moeten meevechten met de duivel en zijn engelen. Er kwam oorlog. Ze moeten oorlog voeren tegen de draak. Ja, oorlog is niet een onderlinge strijd van de engelen. Dat hebben we wel eens voorgesteld, die engelen met elkaar strijden. Nee, dat is een oorlog die de mens heeft met de engelen. En de engelen zijn de dienende geesten. En dan staat er, zij hebben hem overwonnen. Wij moeten dat Kanaan dat boven is, moeten wij zuiveren van de inwoners die daar wederrechtelijk zitten. Die buurt die moet schoongemaakt worden. Die woonwijken in de hemel. Die machten die moeten eruit die daar niet horen. Want dat is ons beloofde land. Dat moet gezuiverd worden. En dan worden wij geholpen door de engelen die dienende geesten zijn. En hoe doen we dat? Allereerst door te strijden in ons eigen leven. Niet te zeggen, heren, verlos mij van de boze, heer, maar ik ga die boze aanvallen. Ik ben in het offensief, want ik ben een koning en ik overwin, door het geloof. Dan ga je op je voeten staan. Dan ga je die macht in je bewust aanpakken, of die je telkens attaqueert. Je strijdt in je eigen leven, die zonde eruit, die gebondenheden eruit. En je strijdt voor degene voor wie je verantwoordelijk bent. Je kinderen, je man, je vrouw. Bewust in die hemelse gewesten. Dan zeg je niet die moeilijke jongen, maar wat heeft hij het moeilijk? Hoe zal ik hem helpen? Dan strijd je alleen geestelijk. Je wapens zijn geestelijk. En wij strijden voor alle die zich openstellen. Voor deze boodschap. Die de deur van hun hart wijd voor ons openstellen. Want Michael en die engelen die kunnen niet in zijn levenshuis komen. Maar wij wel met onze menselijke geest. En met terzijde gestaan door de Heilige Geest die in ons is. En dan kunnen wij die machten aanvallen, binden en ze overleveren aan de heilige engelen die ze in de afgrond hebben. Ik schrijf u jongelingen, ik schrijf u zonen, gij zijt sterk, het woord Gods. Wij zijn in hem, in Christus. En als ik in Christus ben, ben ik in de betere Mozes. Dan ben ik in de grote held. Het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Eerst in eigen onzienlijke wereld. Van het hart dat gezuiverd is. Dan in de gemeente. En dan op de bres gaan staan. Kijk, dat moeten wij ook in het bijzonder als predikers zien. Je kunt dit evangelie niet brengen als je niet zegt, Jezus is Heer in mijn leven. Hij moet in je eigen leven Heer zijn. Er zijn predikers die brengen een evangelie hoe het in hun eigen leven zou moeten zijn. Ja, maar Paulus zegt niet, zo zou het in mij moeten zijn. Hij zegt, wees mijn navolgers. Want zo is het in mijn leven. Dat is het geheim van een prediker. Dat hij voorganger is. Dat hij zegt, doe het maar zoals ik. Dat je tegen je kinderen zegt, doe het maar als vader en moeder. Maar men kan wel met enthousiasme prediken hoe het moet zijn. Maar dan werkt het in eigen leven niet. Dit evangelie dat moet gepredikt worden en gerealiseerd. Die onreine geesten die moeten eruit en een heilig leven moet volgen. Dan valt die Satan als een bliksem uit de hemel in ons eigen leven. Dan vallen ze uit de gemeente. Dan vallen ze helemaal uit de hemel. Dat gaat door. Die gemeente wordt steeds sterker. En wat doen die machten? Die zoeken schuiling op hun eigen terrein. En ze vallen uit de hemel. Wee degene die op de aarde wonen. Ze schuilen dan bij mensen die niet bevrijd zijn. Maar ze een ringetje hebben waar ze de vinger in kunnen zetten. De vuilen worden dan vuiler. De ongerechtigen worden nog ongerechtiger. Wee de aarde en de zee. Wee die christenen die zo half leven op aarde en nog zo'n beetje in de geestelijke wereld leven. Ja. Die netten waarvan Jezus zegt, de vogels des hemels hebben nesten. Ze hebben een deel op de aarde en ze zweven ook wel rond. Ja. Misschien dat ze helemaal net als de vossen zijn. Op aarde blijven. Wee degene, de zee. Mensen, wees consequent. En dan de heidenen, zijn er nog in de godlogenaars. Maar verheugt u gij hemelen en die erin wonen. Gods volk is opgestegen als een wolk. En dan kan het niet meer gepakt worden. Hun plaats in de hemel wordt niet meer gevonden onder ons. Want wie uit God geboren is, die waakt over zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem, dat is een waarheid. De boze kan ons niet pakken als wij met onze gedachten, met onze innerlijke mens, bij de Heer zijn. En dan wordt die draak op aarde geworpen. En dan wordt het koningschap, zegt de Bijbel, het koningschap wordt gezien. Dat is een ontwikkeling van de toestand. Daar gaan wij naartoe. We zijn op weg, maar we bereiken het. Dan staat er, het koningschap wordt gezien van onze God. Want dat is onze inspirator. Zijn koningschap, zoals hij ons inspireert, dat zal blijken het ware koningschap te zijn. En staat er, zijn koningschap wordt gezien en van zijn gezalfde. De gezalfde gemeente, die in Christus de gezalfde is. En dan staat er, zijn we leven niet lief gehad tot de dood. Ik keek weer eens in de interlineaire Bijbel. Ik las het letterlijk. Ze hebben niet lief gehad hun leven tot in de dood. Ze hebben niet lief gehad dat leven dat naar de dood gaat. Ze hebben niet lief gehad dat natuurlijke leven dat naar de dood gaat. Dat tijdelijke leven hebben ze niet lief gehad. Ze hebben niet lief gehad de dingen van deze wereld. Die misschien op zichzelf niet kwaad zijn. Ze hebben hun leven dat naar de dood toe leidt. Hebben ze niet lief gehad, maar ze hebben alleen dat eeuwige leven lief gehad. Zo moet je dat lezen. En de aanklager is dan buiten geworpen. En dan is verschenen het heil. Het herstel. De kracht van onze God. En de aanklager wordt neergeworpen. En daar luisteren velen naar. Weet je waarom? Omdat die aanklager vlakbij Gods troon staat. En als die aanklager je aanklaagt, dan denk je dat God je aanklaagt. Moet je goed in de gaten houden. Hij staat zo dicht bij de troon je aan te klagen dat je denkt dat het vanuit die troon komt. Maar dat is niet zo. En wat zegt die aanklager? De mens deugt niet. Die aanklager zegt, we zijn allemaal onnut geworden. Die aanklager zegt, de allerheiligste heeft maar een klein beginseltje. De aanklager zegt, je blijft allemaal zondaars tot de dood, verbonden met de duivel. In die aanklacht ligt de macht van de boze in uw leven. Dat je laat aanklagen. Je moet zeggen, ik ben een rechtvaardiger. Ja, maar, nee, ik ben een rechtvaardiger. En een rechtvaardiger zal in zijn geloof leven. Uit dat geloof leeft hij. Dat wil zeggen, wordt hij een rechtvaardiger? Wordt hij geopenbaard als een rechtvaardiger? Vanuit dat geloof, ik ben een rechtvaardiger. Je komt nooit verder dan je geloof. De kerk heeft eeuwenlang de leugen van de aanklager geloofd. We zijn niks en we worden niks en we blijven zonder tot de dood. Maar hier staan die overwinnaars door het bloed van het lam. Dat wil zeggen dat ze daar hun absolute rechtvaardigheid geaccepteerd hebben. Dat ze, en door het woord van hun getuigenis, ik ben die hemelse gewesten ingegaan. Als koning. Als rechthebbende. Als burger. Ingeschreven. Als een beheerser van deze stad. Dat is het woord van hun getuigenis. En wij staan erin. En dan wijs ik u nog op het laatste teken. Er is een teken in de hemel van die vrouw. Die een zoon baart. Er is een teken voor de engelenwereld. Nou, gaan we beginnen. Nou, dat is het signaal in de engelenwereld. Jongens, nou moeten we gaan beginnen. Van links en van rechts. En er is nog een teken. Een tweede teken is van oorlog. Ook een teken. En het derde teken, dat is het teken dat we allemaal kennen is van de doop met de geest. Dan doe je er niks mee. Anders beweeg je niet in die hemelse gewesten. Dat is ook een teken. Daar getuigen wij van. Wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. God woont in ons. De tent van God is bij de mensen. Wij zijn een tempel Gods in de geest. Wij bevestigen met onze doop in de geest dat Jezus leeft. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. Heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Nou, als u spreekt in tongen, dat is een bewijs dat Jezus leeft. Dat hij op de troon van zijn Vader is. Dat zegt Petrus. Elk spreken in tongen is een bewijs. Dat hij dat uitgestort heeft na zijn opstanding. En dan kunnen wij in tongen spreken. En wij zeggen, Jezus leeft en hij is Heer. Want hij is opgestaan. Dat is het zwaard waarmee wij de machten te lijf gaan. Dat wij verbonden zijn met Jezus. Dat we in hem zijn. Eén geest met hem zijn. We horen bij hem. En wij spreken in talen van mensen en van engelen. En wat zeggen we dan? Jezus is hier. In die strijd. In die hemelse gewesten. Wij zeggen, hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. En ik ben in hem. Ik hoor bij hem. Ik leef in hem. Wij gaan niet opzij voor de pressie van de machten der duisternis. Voor hun aanvallen. Ons getuigenis is als een zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Zeer scherp. De boze geesten kunnen niet op tegen de waarheid van dit woord Gods, dat wij in Christus zijn, aan de kant van de sterken. Paulus zegt, als je door de geest Gods spreekt, en dan begint hij de vuistregel te noemen in 1 Korinthe 12, u weet het wel, dan gaat hij eventjes vooraf zeggen wat de grote regel is. Hij zegt, niemand door de geest sprekende kan zeggen, Jezus is een vervloeking, en niemand, en wie door de Heilige Geest spreekt, zegt, Jezus is Heer. Hij zegt, houd dat dan maar vast, in die hemelse gewesten. Jezus is een vervloeking. Dat heeft geen enkele waarde in de hemelse gewesten, om dat te zeggen. Wat bedoelt Paulus ermee? Nou, iemand was een vervloeking, als hij voor het welzijn van het algemene welzijn werd opgeofferd. Paulus die wilde wel een vervloeking zijn, een anathema voor zijn volk. Hij wilde wel voor opgeofferd worden. Jezus was een vervloeking. Eenmaal. Toen nam hij onze schuld weg. Wij spreken erover in onze evangelisaties. Wij gedenken dat bij het avondmaal. Wij zeggen, hij heeft onze schuld weggenomen. En omdat hij een vervloeking was, kan ik gaan door die enge poort. Want dat kruis staat vlak voor die poort. Dat is het kruis bij de poort. Dat is genade en waarheid, als je dat weet. Maar wat zingen christenen? Die zingen, ik klem mij vast aan dat kruis. Tot de Heer komt. En met hem het loon. En als dan de Heer met zijn loon komt. Dan krijg ik het loon omdat ik me aan dat kruis vastgeklemd heb. Ja, maar zo is het niet. Dat is een vers uit Jan de Eerder nog. Zo is het beslist niet. Maar als je aan dat kruis, bij dat kruis bent geweest. Dan laat je dat achter. Dat heb je in de rug. Dat denk je aan. Maar je gaat door. Kijk, aan dat kruis was Jezus een vervloeking. Dat zie je goed in de Romeinse kerk, daar hangt hij aan het kruis. Jezus is een vervloeking. Maar daar maak je geen overwinning mee in de hemelse gewesten. Jezus, hij was een vervloeking. En daar staat er, hij was zwak in het vlees. Hij was een mens die er onderdoor moest. Ja, maar in de hemelse gewesten komen we niet met Christus aan het kruis. Maar we komen met Christus op de troon. Dat is het grote verschil. Kijk, die hoge weg die voert naar een doel. Dat wij op die troon komen. Met hem. In de geestelijke wereld is Jezus present als de opgestaande. Nou, dan is hij geen vervloeking meer. Hij hangt niet aan een kruis. Hij is op de troon. Ziet u, Paulus zegt, als je in de geestelijke wereld arriveert. En je hebt daar de strijd aan te binden met de machten der duisternis. Dan moet je niet zeggen, Heer, laat uw bloed me bedekken. Nee, je moet zeggen, Heer, ik ben een koning. Want ik ben in u. En u zegt, ik heb alle macht. En hij zegt, en ik heb je die macht gegeven. Zoals Mozes die macht kreeg. In beeld. Je zegt, ik geef je macht. Ik ben daar geen vervloeking. Ik ben daar Heer, Kyrios. Er kunnen woorden door ons uitgesproken worden, die passen wel bij de poort van zijn lijden, maar die passen niet op die hoge weg die naar de overwinning gaat. Ik heb Jezus nodig met zijn kruislijden, maar op die weg naar de overwinning, als ik in de strijd ga, dan heb ik zijn macht nodig. Dan heb ik zijn kracht nodig, dan heb ik zijn geest nodig. Paulus die moest tegen de wilde dieren strijden. In de geestelijke wereld. Maar die dekte zich niet onder dat bloed. Maar hij was zich bewust van zijn koninklijke waardigheid. Het spreken door de geest. Jezus is opgewekt. Hij is Heer. Hij is verrezen uit de dood. Hij is Heer. En elke tong zal getuigen. Elke knie zal zich buigen. Want Jezus, hij is Heer. Ons getuigenis in de hemelse gewesten verraadt onze identiteit met de overwinnaar. Kijk, dat is wat het christendom vandaag in de dag mist. Dat wij ons identiek wezensgelijk achten met Jezus Christus als overwinnaar. En als je overwinnaar bent, dan zeg je Jezus is hier. En dan spreken wij in tongen. En wij spreken in tongen wat in ons hart leeft. En wat leeft in je hart. Dat Jezus overwinnaar is, dan komt het ook in je lofprijzing uit. In tongen. Want in tongen spreek je uit wat in je hart leeft. Je wil God aanbidden, je kunt hem aanbidden in tongen. Je wil je broeder zegenen, je mag het doen in tongen. Je wilt de grote werken Gods verkondigen, je mag het doen in talen van mensen en van engelen. Verkondig het maar wat in je hart leeft. En als je strijd hebt tegen de boze geesten, ter wille van een ander, ter wille van je kind, ter wille van een vrouw, ter wille van een gemeentelid, dan strijd je met die talen en je zegt, Jezus is overwinnaar, tegen die macht. En als ik die engelen wil gebieden, dan zegt men, ja, maar dan moet je bij God zijn. Want Jezus zegt, ik kan mijn vader wel bidden. Ja, maar Jezus had toen geen Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest niet door ons spreekt en we zeggen, Heere, wij willen de dienst van die engelen hebben, tot bewaring van onze kinderen, tot bewaring van onszelf. Nou, de Heer zegt, nou, wees je dan bewust. Gaat er dan voor bidden bewust in tongen. En dan kun je die engelen gebieden, want de geest is het die door je heen spreekt. God die spreekt tot die engelen. En die haalt er precies die engel uit die jij nodig hebt. Die jou moet dienen. Er zijn er zoveel. Je kon de verkeerde in, je kon er wel een engel van een ander pakken. En daar spreken. Kijk, als wij dat met ons verstand doen, dan zou je zeggen, ik moet die engel hebben. En je zegt, nee, maar jij, die is niet voor jou, wil je die? En wat hij belooft, hij doet hij. Geen twijfel in je hart. Kijk, en dat is dat binnen in tongen, dat is zo mooi, want dan moet je elke twijfel van je verstand moet opzij zetten. Geen twijfel in je hart. Je kunt wel zeggen, ik ben een kind van God. Maar je moet ook bewust zijn, ik ben een zoon van God. En dat hij doet wat hij gezegd heeft. Hij, de God des vredes, die heilige uw geheel en al, uw geest, ziel en lichaam, dat die onberispelijk bewaard wordt. Hou vast. Predik dat. Verkondig dat. Verkondig dat aan de ganse schepping. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel en onder de aarde. En hoe doe je dat? Talen van mensen en engelen. Aan de ganse schepping. De ganse schepping zal weten dat Jezus Heer is. Hoe? Door ons. Want wij zullen die schepping herstellen. Dan zullen wij moeten vertellen dat Hij hier is. Die engelen die hebben er niks aan hoor, of Jezus gekruisigd is, want daar hebben ze geen deel aan. De heilige engelen hebben er niets aan, want die hebben nooit gezondigd en de kwade engelen die krijgen er nooit profijt van. Maar wij moeten alleen in de engelenwereld vertellen, Jezus is hier. En elke tong zal getuigen en elke knie zal zich buigen. En zo verkondigt de gemeente de veelkleurige wijsheid van God. Dat is een heerlijk evangelie, vind je het ook niet? Nou, dan trekken wij door die verdrukking, zoals Mozes trok door de zee. Een glazen zee vermengd met vuur. Overwinnend. Want de Heer is met ons. Zal ons niet beschadigen. En we zingen het overwinningslied. Wij zijn overwinnaars. Door Hem die ons vrijgekocht heeft. Door Hem die ons de kracht gegeven heeft. En wij jagen naar dat doel. Zoals Paulus naar het doel jagen. En wij krijgen het met dit evangelie. Dat in ons vlees, niet vlees en bloed, maar realiteit is in de geestelijke wereld. En dat, ik zou zeggen, doorslaat naar ons lichaam. Om ons gezond te maken. Dat wij bruikbaar zijn voor het koninkrijk Gods. Dat wij herstellen kunnen. En dan weet ik. En ik zeg, Heren, ieder die zwak is. Ieder die aangevallen wordt in zijn geest. In zijn lichaam. Heer, laat hij dit evangelie aanvaarden. Hier getuigd door dit evangelie dat geleefd. En hij zal het zeker doen. Amen.